Goedenavond en welkom in de Jeruzalemkerk. Van harte welkom bij Kaarsjes in de Baarsjes, de kerstnachtdienst. We zijn blij dat u er bent. Gaat u lekker zitten om met ons het kerstfeest te vieren en stil te staan bij de komst van het licht van de wereld. Mijn naam is Maria Brinkhuis en ik ben jeugdouderling hier in de gemeente. Een van onze vaste predikanten, Bas van de Graaf, zal de dienst leiden. Onze andere predikant, Elsbeth Gruteke, zal voorgaan in het gedeelte van de gebeden. De dienst wordt muzikaal omlijst door vele van de muzikanten die onze gemeente rijk is. We volgen het programma, maar 3 liedjes zijn op een andere plek beland, maar dat zult u vanzelf merken. Aan de organisatie van deze dienst hebben vele mensen meegewerkt. Van het flyeren tot het glühwein schenken en daar zijn we ontzettend blij mee. We hopen dat u allen een prachtige avond geniet. We beginnen met het aansteken van de kaars als teken van Gods aanwezigheid, waarna een korte stilte zal volgen. Namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst.
Laten we deze dienst nu beginnen met de woorden waarmee we altijd een kerkdienst beginnen. Onze hulp is in de naam van de Heer, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit loslaat wat hij eenmaal begon. Genade voor u, voor jullie en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus, de Heer, door de Heilige Geest. Amen. Wij zingen nu Stille Nacht.
Thank you. Lucas 2, versen 1 tot en met 7. In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle inwoners van het Rijk zich moesten laten inschrijven. Deze eerste volkstelling vond plaats tijdens het bewind van Quirinius over Syrië. Iedereen ging op weg om zich te laten inschrijven, ieder naar de plaats waar hij vandaan kwam. Jozef ging van de stad Nazareth in Galilea naar Judea, naar de stad van David, die Bethlehem heet, aangezien hij van David afstamde, om zich te laten inschrijven, samen met Maria, zijn aanstaande vrouw, die zwanger was. Terwijl ze daar waren, brak de dag van haar bevalling aan. En ze bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Ze wikkelde hem in een doek en legde hem in een voederbak, omdat er voor hen geen plaats was in het nachtverblijf van de stad.
Op deze plek in de dienst zit een onderdeel wat we het Kyrie noemen. En dat is een woord wat u misschien kent van verschillende kerstliederen. Kyrie, eleis. Het betekent Heer, ontferm u. Het is een moment dat we stilstaan bij de nood van de wereld. Dat we dat uitroepen naar God. Maar ons ook afvragen, wat betekent het nou voor onszelf? En we hebben op deze plek voor deze dienst een liedje gekozen van Michael Jackson, Heal the World. Hij vond het beste nummer wat hij ooit gemaakt had, vanwege de betekenis van het nummer. En hoewel het bepaald geen ijzersterke tekst is, vind ik, weet hij veel mensen toch, al is het maar als een guilty pleasure, te raken. Het is een lied met beelden van een gewonde wereld die genezing nodig heeft. Een genezing die er kan komen als er in onze harten ruimte komt voor liefde, maar ook voor genade. En voor het geloof waar de schepping eigenlijk voor bestemd was. Let in het liedje ook op de Bijbeltekst die voorbij komt. Woorden van de profeet Jesaja over volken die hun zwaarden zullen omsmeden tot ploegscharen. Laat je meenemen door het liedje en stilzetten. En laten we afspreken dat we het refrein Heal the World gewoon samen zingen.
Make it a better place for you.
Zullen we stil worden en samen bidden? Goede God, het is waar, wij leven in een wereld die gewond is, die bloedt uit vele wonden. Een wereld die heling nodig heeft en genezing. En we roepen het ook uit naar u. Al die nood, al die pijn, al die plekken waar het donker is. En we bidden u, laat er licht komen. Geef ons in deze kerstnacht de hoop dat het lichter kan worden. En dat het in levens van mensen kan veranderen. En dat u een andere wereld in gedachten hebt dan wij vaak voor ons zien. O Heer, onze God, Kyrie Eleis, Heer, ontferm u. Amen. Op een of andere manier raakt het kerstfeest altijd aan het thema thuis. Dat komt natuurlijk vanwege de onuitgesproken verwachting dat mensen met kerst thuis zijn. Om samen te eten en warmte te delen. En toen de protestantse kerk in Nederland dit jaar koos voor het thema Dit is je thuis, kon ik me daar wel wat bij voorstellen. Kerst gaat over thuis. Maar juist met kerst worden we ons natuurlijk ook bewust van het feit dat thuis ook heel ingewikkeld kan zijn. Jezus zelf werd ver van zijn thuis geboren en een gewoon huis was in Bethlehem niet voor hem beschikbaar. Miljoenen mensen zijn op dit moment van huis en haard verdreven op de vlucht voor het geweld van mensen of van de natuur. Maar ook als het huis er wel is, hoeft dat niet per se een thuis te zijn. Dat ligt dan meestal aan de familieverhoudingen, die soms onder de oppervlakte barsten en scheuren vertonen. En soms weet je gewoon niet waar je thuis bent, omdat je wegging of omdat anderen dat deden. Daarover gaat het verhaal wat we vanavond horen. Een verhaal wat Jezus vertelt, want degene die geboren werd, waar we vanavond het geboortefeest van vieren, bleek ook een geweldige verhalenverteller te zijn. In een van de meest besproken reclamefilmpjes van 2017 wordt dit thema thuis op een gevoelige en ook wel confronterende manier, vind ik, in beeld gebracht. Het is een filmpje over een meisje dat met kerst niet meer goed weet waar ze thuis is, omdat haar ouders niet meer in één huis wonen. En dit kind doet er iets aan. Luister ook naar de muziek van de Cinematic Orchestra. To Build a Home heet het. Hier is het filmpje.
Thank you.
kregen we er niet afgeknipt. Goed, over zo'n soort verhaal gaat het zometeen. We gaan nu luisteren naar het verhaal van Lucas 15 uit hetzelfde evangelie waar het kerstevangelie in staat. Het verhaal van twee zonen en een vader.
Lucas 15, vers 11 tot en met 32. Vervolgens zei hij, iemand had twee zonen. En de jongste van hen zei tegen zijn vader, vader, geef mij een deel van uw bezit waar ik recht op heb. De vader verdeelde zijn vermogen onder hen. Na enkele dagen verzilverde de jongste zoon zijn bezit en reisde af naar een ver land waar hij een losbandig leven leidde en zijn vermogen verkwiste. Toen hij alles had uitgegeven, werd dat land getroffen door een zware hongersnood en begon hij gebrek te lijden. Hij vroeg om werk bij een van de bewoners van dat land, die hem op het veld zijn varkens liet hoeden. Hij had graag zijn maag willen vullen met de peulen die de varkens te eten kregen, maar niemand gaf ze hem. En toen kwam hij tot zichzelf en dacht, de dagloners van mijn vader hebben eten in overvloed en ik kom hier om van de honger. Ik zal naar mijn vader gaan en tegen hem zeggen, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. Ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Behandel mij als een van uw dagloners. Hij vertrok meteen en ging op weg naar zijn vader. Zijn vader zag hem in de verte al aankomen. Hij kreeg medelijden en rende op zijn zoon af, viel hem om de hals en kuste hem. Vader, zei zijn zoon tegen hem, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. Ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Maar de vader zei tegen zijn knechten, haal vlug het mooiste gewaad en trek het hem aan. Doe hem een ring aan zijn vinger en geef hem sandalen. En breng het gemeste kalf en slacht het. Laten we eten en feest vieren. Want deze zoon van mij was dood en is weer tot leven gekomen. Hij was verloren en is teruggevonden. En ze begonnen feest te vieren. De oudste zoon was op het veld. Toen hij naar huis ging en al dichtbij was, hoorde hij muziek en gedans. Hij riep een van de knechten bij zich en vroeg wat dat te betekenen had. En de knecht zei tegen hem, uw broer is thuisgekomen en uw vader heeft het gemeste kalf geslacht, omdat hij hem gezond en wel heeft teruggekregen. Hij werd woedend en wilde niet naar binnen gaan. Maar zijn vader kwam naar buiten en trachtte hem te bedaren. En hij zei tegen zijn vader, al jarenlang werk ik voor u en nooit ben ik u ongehoorzaam geweest als u mij iets omdroeg. En u hebt mij zelfs nooit een geitenbokje gegeven om met mijn vrienden feest te vieren. Maar nu die zoon van u is thuisgekomen, die uw vermogen heeft verkwanseld aan de hoeren, hebt u voor hem het gemeste kalf geslacht. En zijn vader zei tegen hem, mijn jongen, je bent altijd bij me. En alles wat van mij is, is van jou. Maar we konden toch niet anders dan feest vieren en blij zijn? Want je broer was dood en is weer tot leven gekomen. Hij was verloren en is teruggevonden.
Een van de evergreens over thuisgevoel is het liedje The Green, Green Grass of Home. Het is groot gemaakt door mensen als Tom Jones en uiteraard Johnny Cash. Het liedje beschrijft hoe een man uit de trein stapt en daar het huis ziet liggen waar hij opgroeide. De eerste die hij ziet zijn zijn mama en zijn papa. Vervolgens zijn zusje of zijn vriendin, Maria, op de oprijlaan en dan het huis met daarvoor de oude eikenboom waar hij altijd in speelde. En daaromheen gras, veel groen gras. Maar dan wordt hij wakker en blijkt het een droom te zijn geweest. Een droom in de vroege morgen van zijn executie. Vlak voor de wachter, samen met de oude pastoor, hem komt halen. Hij zal thuiskomen, maar anders dan in zijn droom. We gaan het liedje nu zingen voor jullie en ik nodig jullie uit om die laatste regel, The Green, Green Grass of Home, mee te zingen. Het is typisch zo'n verhaal wat mensen met kerst aan hun kinderen vertellen. Het verhaal van twee broers en een vader, die elkaar op allerlei manieren kwijtraken, maar ook weer terugvinden. Een verhaal over weggaan en over blijven. Over kapot gaan, teruggaan, over weer thuiskomen. Maar het verhaal wat Jezus vertelt is veel meer dan een tranentrekkend kerstverhaal. Het is een verhaal over wat in feite de vraag van ons aller leven is. Waar ben je thuis? Hoe kun je daarvan vervreemd raken? En hoe kom je dan terug? Het is een verhaal dat raakt aan onze eigen gezins- en familieverhoudingen. Het raakt aan de vraag waar je gehecht bent. Maar ook een verhaal over de diepste geestelijke, spirituele vragen van ons leven. Wie ben ik? En waar hoor ik thuis? Een vraag die ontzettend veel mensen vandaag de dag zichzelf stellen. Wie ben ik? Waar hoor ik thuis? Het is daarom een verhaal dat ons uitnodigt om erin binnen te stappen vanavond. En ons af te vragen, waar zit ik in het verhaal? Met wie zou ik me identificeren? En om jullie daarbij te helpen, wil ik even stilstaan bij de drie hoofdpersonen van het verhaal. De jongste zoon, de oudste zoon, de vader. De jongste zoon is degene die weggaat van huis. Hij wil zijn eigen weg gaan. Omdat hij gelooft dat het ergens anders veel beter is dan thuis. Hij zoekt naar vrijheid. Naar liefde. Hij wil zijn eigen pad kiezen. Hij wil losbreken uit de tradities van de familie. Hij wil ergens anders opnieuw beginnen. Geef hem eens ongelijk, zullen sommigen denken. Maar om die stap te zetten, doet hij iets wat heel drastisch is. Hij eist namelijk bij zijn vader het erfdeel op. Zijn erfdeel. Hij zegt, geef me het deel van uw bezit waar ik recht op heb. Dat is nogal wat. Want daarmee zegt hij eigenlijk, pa, ik kan niet wachten tot je dood bent. Hij breekt dus niet alleen met thuis, hij verklaart zijn vader voor dood. Ja, zo heftig als dit gaat het gelukkig niet altijd. Maar het kan natuurlijk wel zo gaan. Misschien heeft iemand van jullie zelf zo'n kind. Losgebroken, zonder nog om te zien. Jullie als ouders in pijn en verwarring achterlatend. Misschien ben je zelf zo'n jongste zoon. Die zich in alle heftigheid losmaakte van thuis. Van de beklemming, van de bekrompenheid. Op zoek naar de ware vrijheid. Maar we kunnen het ook, zei ik al, in spirituele zin zien. De jongste zoon staat dan voor de mens die zich losmaakt van God, van zijn schepper. Van het idee van een vader in de hemel. Van een hemels thuis. Een mens die voor zijn eigen vrijheid gaat. Stilletjes of met slaande deuren. Waar we ook in het verhaal zitten, ergens zitten we erin, toch? De oudste zoon is een heel ander verhaal. Hij is de plichtsgetrouwe thuisblijver. Loyaal richting zijn vader. Verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van het bedrijf. Geen enkele behoefte om te gaan boemelen zoals zijn broertje. De thuisblijver dus, de ideale zoon. Tenminste, zo ziet het eruit. Maar als we beter kijken, ontdekken we iets schokkends. Eigenlijk voelt hij zich helemaal niet thuis waar hij was. Hij voelde zich geen kind. Hij voelde zich eigenlijk een soort werknemer. Of zelfs een slaaf. Hoor maar wat hij zegt. Al jarenlang werk ik voor u. En nooit ben ik u ongehoorzaam geweest. Als u me iets opdroeg. En u hebt me zelfs nog nooit een geitenbokje gegeven om met mijn vrienden feest te vieren. Werken. Gehoorzamen. Nooit een bokje voor een feestje. Dat klinkt inderdaad niet echt als thuis, hè? Hij woont wel bij zijn vader, maar hij is niet echt thuis. Niet met zijn hart. Hij is niet verbonden door liefde, maar alleen door plicht, gehoorzaamheid. Niet zo vreemd dat hij verschrikkelijk de pest heeft aan wat zijn broertje geflikt heeft. En dan de manier waarop zijn vader hem vervolgens als een koning binnenhaalt als hij weer op de stoep staat. Die zoon van u, zegt hij. Hij zegt niet mijn broer, nee, die zoon van u. Hij heeft niks met die onverantwoordelijke klaploper. Maar heeft hij wel echt iets met zijn vader? Het lijkt er niet op. Ben jij misschien zo'n oudste zoon? In het gezin of in de werkomgeving waar je bent? Plichtsgetrouw, alles draaiend houdend. Op de achtergrond, degene die er vanzelfsprekend altijd is. Soms in de schaduw staan van de druktemakers. En voel je je daarin thuis? Of heb je misschien ook zo'n kind waar je vanzelfsprekend dik tevreden mee bent, maar die zich misschien helemaal niet gekend of erkend voelt? Maar ook deze broer, die kunnen we wat meer spiritueel zien, geestelijk. Hij staat dan voor een manier van geloven, spiritueel zijn, die vooral over gehoorzaamheid en plichtsbetrachting gaat, maar niet over het hart. In de ontmoetingen van Jezus later, als hij groot geworden is, komen we een aantal van die mensen tegen. Farizeeërs. Mensen die druk zijn met regels, geboden, zo moet het, zo zit het. Maar de liefde en de genade zijn ver weg. Maar ook hier geldt, waar we ook in het verhaal zitten, we zitten er ergens in. De jongste zoon, de oudste zoon. Maar weet je wie de eigenlijke hoofdpersoon van het verhaal is? Dat is de vader. De vader in zijn reacties naar allebei zijn zonen. Moet je kijken wat hij doet. Als zijn jongste zoon hem doodverklaart, het huis verlaat, gaat hij hem niet achteraan. Hij geeft hem zijn erfdeel, alsjeblieft jongen, en hij laat hem gaan. Hij geeft hem zijn vrijheid. Maar hij blijft wel wachten en uitkijken. En als de jongste zoon vanuit de shit waarin die zat is opgestaan, dan ziet de vader hem van verre aankomen en hij rent hem tegemoet. Hij valt hem om de hals en kust hem. En als de jongen dan wil gaan zeggen, pa, maak mij in het vervolg maar een van je werknemers, dan zegt zijn vader, ben je gek? Je bent toch mijn kind? We gaan feest vieren. Die vader heeft zijn kind onvoorwaardelijk lief. Als zijn oudste zoon het om heel begrijpelijke redenen niet kan opbrengen om mee te gaan feesten en letterlijk buitenstaande blijft, gaat zijn vader naar buiten. Hij luistert naar de verwijten en zegt dan, mijn jongen, je bent altijd bij me. En had je dat niet begrepen? Alles wat van mij is, is van jou. Oftewel, wat erg dat je je al die tijd geen kind hebt gevoeld. En dat je niet wist dat jouw kindsdeel ook al van jou was. Dat je daaruit mocht leven. Dus ook tegen hem zegt hij, je bent toch mijn kind. Laten we feest vieren. Met andere woorden, de vader heeft ook zijn oudste kind onvoorwaardelijk lief. Tot zover dit bijzondere verhaal, wat we lezen op kerstavond. Wat neem je daar nou van mee, deze kerstdagen? Wat kun je ervan meenemen? Dat kan ik misschien het beste zeggen aan de hand van dit beeld, wat ik nu even laat zien. Dit schilderij, kun je dat laten zien, Kevin? Hij zit er ergens in, maar... Yes. Het is het schilderij waarmee Rembrandt het verhaal van vanavond heeft samengevat. En de Nederlandse schrijver die in Amerika heeft gewoond, Henry Nouwen, die schreef daar 20 jaar geleden een prachtig boek bij. En dat heet Eindelijk Thuis. Ik kan het iedereen aanraden om het te lezen. Dit is wat Nouwen zegt. En ik geef jullie dat mee ook voor deze dagen. Om te beginnen, zegt Nouwen, maakt dit schilderij ons duidelijk dat de vader inderdaad de hoofdpersoon is van het verhaal. De jongste zoon ligt op zijn knieën, de oudste staat rechts aan de kant. Maar de vader, die kijken we recht in zijn gezicht. We zien zijn handen. Handen die onder zijn rode mantel vandaan komen. De mantel die lijkt op de vleugels waarmee een moedervogel haar jongen beschermt. En Nouwen zegt, dit is nou precies hoe God is. En hoe God wil zijn voor ons. Een vader die ons onvoorwaardelijk lief heeft. Of je nou de oudste zoon bent of de jongste zoon, maakt niet uit. En als je wilt weten, zegt Nouwen, wat de betekenis is van het leven van Jezus, van wie we vandaag de geboorte vieren, dan vat dit beeld het samen. Jezus' hele leven en ook zijn sterven laten hem zien als een kind van deze vader. De geboorte van Christus verkondigt ons in alle eenvoud en diepte. Er is een vader die op ons wacht. Omdat hij van ons houdt. Of we nu thuis of ver van huis zijn, of we ons nu een kind voelen of een slaaf. Kerst wil zeggen, je mag thuiskomen. Eindelijk thuis misschien. Maar, zegt Nouwen, dat is niet het enige. Want, en dat is de opdracht die we ook allemaal meekrijgen vanavond. Hij zegt, ieder mens maakt in zijn leven verschillende stadia door. Om te beginnen zijn we allemaal kind. En in die fase gaat het erom dat we ons ook echt kind gaan voelen. Voor de een gaat het langs de weg van de jongste zoon, voor de ander langs de weg van de oudste zoon. We hebben allemaal onze wegen en omwegen. Maar de vraag die daarbij hoort is, ben je echt kind aan huis, bij de vader? Maar, zegt Nouwen, de allerhoogste roeping in ons leven is dat we zelf worden zoals de vader in dit verhaal. Een vader die onvoorwaardelijk lief heeft. Die bereid is om de pijn te dragen van de liefde. Liefde die zo vaak verkeerd begrepen wordt of gekwetst. Liefde die een ander loslaat om zijn of haar weg te zoeken. Maar die ook uitziet naar eventuele terugkomst. En die naar buiten stapt om de gekwetste oudste binnen te vragen. De vader zegt, mijn kind,
is God geen moeder?
Alles wat van mij is, is van jou. En God is ook een moeder. Heel goed. Als onze gezinnen, als onze levenskringen, als onze wereld iets nodig heeft vandaag, is het wel mensen. En ik had opgeschreven, vaders en moeders, die bereid zijn de roeping te volgen om dat te zijn. Die niet blijven steken in kind zijn, maar opstaan in volwassenheid en een voorbeeld nemen aan de vader in dit verhaal. Iemand die zijn handen zegenend uitstrekt en zegt, hier mag je thuis zijn. Eindelijk thuis. Amen. Het verhaal van de thuiskomende zoon is niet alleen in schilderijen terechtgekomen, ook in liedjes. The Humming People maakte er een mooi klein liedje van. Een liedje dat ons even ruimte geeft om stil te staan. Bij de vraag, ben ik thuis? Ben ik een kind aan huis? Ben ik een vader of een moeder? The Homecoming Song.
Thank you.
Er is nu een collecte en we hebben gedacht dat het goed zou zijn om aan te sluiten bij een actie die door veel kerken, maar ook andere organisaties wordt gehouden rond deze kerstdagen. Het is geloof, hoop en Syrië. Dat is het thema. Het vertelt het verhaal van geloof en hoop, beginnend herstel in Syrië Het land ligt in puin, zoals we allemaal weten, door 6 jaar bloedige burgeroorlog. Maar tussen de puinhopen klinken verhalen van hoop. Van kerken die onvermoeibaar hulp bleven bieden. Mannen en vrouwen die terugkeerden naar huis om een nieuw leven op te bouwen en zich daarop voor te bereiden. Vluchtelingen die uit buurlanden zijn gekomen en nu werken aan hun toekomst. Ze houden hoop op geloven in een nieuw leven in Syrië voor zichzelf en hun families. En we willen ze van harte steunen. En terwijl u de gelegenheid krijgt om te geven, zingen we een mooi liedje over My Father's House.
We gaan God danken. We gaan bidden voor de buurt, voor de wereld, voor onszelf. En bij elk gebed steken we een kaarsje aan. Licht voor de wereld, licht van God. Na de zegen, aan het einde van de dienst, zijn jullie allemaal van harte uitgenodigd om zelf ook hiervoor een kaarsje aan te steken. Voor jezelf, voor een ander, voor wat er ook maar omgaat in je hart. Licht van God en gebeden waarover hij zich zal ontfermen. Kaarsje voor de wereld, waar we ook voor bidden. Heer, onze God, we danken u voor Jezus, uw Zoon. Naar ons toegekomen, geboren als een kind in deze kerstnacht. En we danken u dat u zoveel van ons houdt. Dat u zelf naar ons toekomt. Onbegrijpelijk. Het verwondert en het verheugt ons. Dat u naar ons omziet, dat u ons kinderen laat worden. Dat u ons vader ook wilt laten worden en moeder. U laat het licht worden in ons hart, in deze wereld, in deze stad. We bidden u voor de wereld waarin we leven. Een wereld waarin zoveel donkere plaatsen zijn. En wij verlangen naar uw licht. Wilt u dat laten schijnen? In Syrië, in vluchtelingenkampen. Plaatsen waar mensen lijden onder oorlog en onder geweld. Laat het licht worden in hun harten. In de harten van degenen die onderdrukt worden en in de harten van degenen die de onderdrukkers zijn. Laat het licht worden, Heer, voor wie leven in een albeheersend donker.
Heer onze God, wij danken u dat uw licht ook schijnt in onze stad en in deze buurt de Baarsjes. Heer, dank u dat mensen om ons heen uitzien naar elkaar. Elkaar op weg helpen, elkaar zien als medemens door u geschapen. Dank u dat uw licht op die manier doordringt tot de straten en de huizen van de Baarsjes. Dat we elkaar zo mogen ontmoeten. We bidden u voor onze mooie stad, voor onze mooie buurt. Voor alle plaatsen waar het donker is, waar mensen eenzaam zijn, waar de hoop is verdwenen. Verdwenen door ziekte, door financiële zorgen, door onbegrip. We bidden u voor al die plaatsen waar mensen tegenover elkaar komen te staan door verschillen. We bidden u dat uw licht doordringt en uitgaat over Amsterdam. Uitgaat over de Baarsjes.
Heer onze God, wij danken u voor uw licht in ons leven, of de belofte van licht in ons bestaan. Dank u dat u uitziet naar elk mens, naar ieder van ons, zoals we hier zitten. Dat u ons wilt ontmoeten, Jezus, Zoon van God. Heer, wij brengen onszelf bij u, vrolijk en gelukkig, of verdrietig, somber en bang. Voluit verlangend naar uw licht, of aarzelend en onzeker of uw licht ook voor ons bestemd is. Hardop sprekend of heel zacht fluisterend komen we bij u. Laten ook wij onze ogen en oren geloven dat uw God u laat vinden onder de mensen, in de mens, Jezus, uw Zoon.
In de stilte brengen we bij God wat er leeft in ons hart. En zo brengen wij onze gebeden bij u, God, Vader van Jezus, dat uw licht er overheen valt, dat u ze hoort en ziet, En we bidden met de woorden die Jezus ons geleerd heeft. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen.
Uit Lucas 2. Niet ver daar vandaan brachten herders de nacht door in het veld. Ze hielden de wacht bij hun kudde. Opeens stond er een engel van de Heer bij hen en werden ze omgeven door het stralende licht van de Heer, zodat ze hevig schrokken. De engel zei tegen hen: wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen, dat het hele volk met grote vreugde zal vervullen. Vandaag is in de stad van David voor jullie een redder geboren. Hij is de Messias, de Heer. Dit zal voor jullie het teken zijn. Jullie zullen een pasgeboren kind vinden dat in een doek gewikkeld in een voederbak ligt. En plotseling voegde zich bij de engel een groot hemelsleger dat God prees met de woorden: eer aan God in de hoogste hemel en vrede op aarde voor alle mensen die Hij lief heeft. Toen de engelen waren teruggegaan naar de hemel, zeiden de herders tegen elkaar: laten we naar Bethlehem gaan om met eigen ogen te zien wat er gebeurd is en wat de Heer ons bekend heeft gemaakt. Ze gingen meteen op weg en troffen Maria aan en Jozef en het kind dat in de voederbak lag. Toen ze het kind zagen, vertelden ze wat hun over dat kind was gezegd. En allen die het hoorden, stonden verbaasd over wat de herders tegen hen zeiden. Maar Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en bleef erover nadenken. De herders gingen terug, terwijl ze God loofden en prezen om alles wat ze gehoord en gezien hadden, precies zoals het hun was gezegd.
Het is trouwens voor het eerst van mijn leven dat ik met mijn echtgenote samen op de preekstoel heb gestaan. Nog nooit gebeurd. Ons laatste lied is Go Tell It on the Mountains. Dat gaan we staande zingen en u mag echt het volle borst meedoen. Het is ook een mooie spiritual en daarna krijgt u nog de zegen mee. Dus wacht even met weglopen. Na dit lied krijgt u nog een zegen. Thank you. kunt goed zingen hoor, zonder oefenen. Echt heel goed. Ik wil jullie allemaal een gezegend kerstfeest toewensen, een zalig kerstfeest. Net hoe je het ook maar zeggen wil, gelukkige kerstdagen. En op weg daar naartoe mogen jullie de zegen ontvangen. Die zegen mag je meedragen voor je eigen leven. Je mag je erdoor laten dragen. En deel hem ook weer uit aan wie er ook maar op je weg komt. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest is en blijft met jullie allemaal. Amen.